Het is zomaar reces. We dachten eerst van niks, maar vanmiddag reed ik door de Jodenbeestad. En daar zag ik onder meer Guido en Wilhelmina actie voeren. Hi. Het gaat over kernwapen. Het gaat om de oorlog in het algemeen. Hoe zit het nu? Is het tijdperk van de kernwapens niet eigenlijk voorbij in het Westen?
Zal ik dat maar antwoorden?
Ja. Zo breed als je wilt.
Ja, ja. Nee hoor, hoeft niet. Juist. Nee, is goed zo. De kernwapens is natuurlijk nog lang niet voorbij. Er wordt niet meer zoveel over gesproken en over geschreven. Maar het is nog lang niet voorbij. Dat is, met praten krijg je toch niet weg. En er moet veel meer over onderhandeld worden. Wat er dus steeds gezegd wordt, is dat er dus kernwapens aan de westelijke kant, dat wil zeggen dan Amerikaanse kernwapens, dat die verminderen. En dan zijn er weer afspraken. Maar uiteindelijk gebeurt er toch heel weinig mee. En wat dan niet in de krant verschijnt, is dat dan Rusland wel aan het verminderen is. Maar dat ze in Amerika die wapens zo opslaan dat ze ze weer heel snel kunnen gebruiken. Dus dat betekent niet vernietigen, maar opzij leggen. En verder zijn er natuurlijk nog wapens, dat wordt ook wel makkelijk vergeten. Maar in Frankrijk zijn nog behoorlijk wat kernwapens.
Die zijn autonoom, begrijp ik. Die zijn niet afhankelijk van de VS en hun knopjes.
Nee, dat is hun eigen kracht, hun vorste frap, hè, zoals ze dat noemen. En dan heb je natuurlijk Engeland nog met zijn eigen wapens. Die heeft en Amerikaanse wapens en hun eigen kernwapens. En dan heeft Amerika nog hier en daar in verschillende landen hebben ze dus hun kernwapens liggen. Dat zijn NATO-kernwapens. En die liggen onder andere in Nederland. En die liggen in Volkel. Daar liggen nog 11 zulke grote kernbommen dat ze dus 80 keer zwaarder zijn dan de bommen van Hiroshima. En die kunnen dus heel gemakkelijk een hele stad dus helemaal plat leggen. En dat vermogen, noem het maar dat duivelse vermogen, dat ligt dus nog in Nederland in Volkel. En daar voeren wij dus regelmatig actie tegen. En dat haalt soms de krant en soms de radio.
Nou, het haalt in ieder geval de rechtszalen. Ik ken een aantal mensen die worden daar regelmatig voor veroordeeld. Ik heb nu hier voor mij ook een poster liggen voor een burgerinspectie. Zaterdag 5 oktober, Kleine Brogel in België. Daar gaan we het nog over hebben. Maar hoe zit het nu eigenlijk? Die argumentatielijn is altijd dat internationale contacten en oordelen het opslaan van kernwapens in Nederland verbieden. Met deze argumentatie wordt ook altijd Volkel ingegaan. Hoe zit het nu precies?
Ik geef nu het woord aan Guido.
Ja.
Wij doen het ons de beurt.
Het Internationaal Gerechtshof heeft in 1996 het gebruik en het dreigen met kernwapens verboden. Of in ieder geval illegaal verklaard. Nou, en iets dichterbij.
Ja, iets dichterbij.
Zo is beter. Het Internationaal Gerechtshof heeft het gebruik en het dreigen met kernwapens illegaal verklaard. En dat betekent dat staten niet mogen dreigen met het gebruik van kernwapens. En de NAVO-strategie bestaat uit het dreigen van kernwapens. Dus in feite is het handhaven van de Nederlandse kerntaak illegaal.
Nou, het dreigen. Heeft het internationale strafhof toen eigenlijk omschreven waar dreigen begint? Want als ik bijvoorbeeld een mes heb en ik heb het mes hier liggen, dan dreig ik er niet per se mee. Wat is de argumentatielijn van de Nederlandse regering en de Nederlandse taak van de NATO waarom deze kernwapen dan ondanks het verbod nog in de kelder mogen liggen?
De argumentatie is dat er op dit moment helemaal geen dreiging of een dreigende situatie is. Dus is het überhaupt niet relevant. Dat is het standpunt van de Nederlandse regering. En wij zeggen, de NAVO-strategie die onlangs nog hernieuwd is, gaat uit van het gebruik van kernwapens, ook als eerste in een dreigende situatie. En volgens ons is dat dus duidelijk in strijd met de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof.
Hoe kwam deze uitspraak toen tot stand? Is daarvoor geklaagd? Of?
Ja, nee, dat kan, het was zo dat de Wereldgezondheidsorganisatie, die heeft samen met Juristen voor de Vrede internationaal, hebben ze dus bij de Verenigde Naties gelobbyd om die vraag voor te leggen bij het Internationaal Gerechtshof. En het Internationaal Gerechtshof heeft toen een advies gegeven aan de Verenigde Naties. Het advies namelijk dat dreigen, maar dan niet met messen, maar dreigen specifiek met kernwapens, dat een illegaal zou zijn. En dat betekent dus dat het misdadig is. Dat advies is naar de Verenigde Naties gegaan en toen is het dus besproken in de Verenigde Naties. En in de Verenigde Naties is daar een resolutie uitgekomen. En die resolutie zegt dus dat zij volgen het advies van het internationaal gerechtshof. Het lijkt een ingewikkeld verhaal en ik zou je vertellen dat er ook een ontzettende hoop mensen mee bezig geweest zijn om dat te organiseren. Dat is ongelooflijk wat een lobbywerk er gebeurd is. En dat is werkelijk heel internationaal geweest. Ook uit Amerika. Want laten we zeggen, er zijn ook zat goede Amerikanen. En natuurlijk ook uit Japan. Want Japan weet ook precies wat of de gevolgen van een aanval met atoomwapens is. Dus er is enorm gelobbyd. En uiteindelijk is het zover gekomen dat ook diezelfde resolutie door het Europese parlement is aangenomen. Dezelfde resolutie, ook op het advies van het internationaal gerechtshof. Ik zeg dat er nadrukkelijk bij, omdat natuurlijk Nederland zowel bij de Verenigde Naties als bij het Europees parlement vertegenwoordigd is. En dat zij dus ook meegedaan hebben om die resolutie aan te nemen. Alleen als het nu in de rechtszaal komt, dan wordt het iedere keer wordt het weggeveegd. Zo van, ja, maar kijk, het is maar een advies van het internationaal gerechtshof. Ze hebben in ieder geval smoesen zat om de mensen die dus het zo ver laten komen, bijvoorbeeld met zo'n burgerinspectie, dat wat je net had, hè, dat mensen dus gearresteerd worden omdat ze zo'n basis binnengaan. Die willen gearresteerd worden, want die willen dan het hele probleem bij de rechtbank, die willen ze aan de orde brengen. En dat betekent dat die rechter, die moet natuurlijk iets verzinnen om te proberen om niet op het kernpunt in te gaan. Want dat is zij ergens, ja, ik zeg het nou alsof het een complot is, maar het lijkt echt wel zo dat ze iedere keer echt proberen om die vraag van waarom kernwapens echt verboden zijn, om dat te ontlopen. Dus die mensen worden bijna allemaal veroordeeld op het feit dat ze dus zich op verboden gebied hebben bevonden, dat ze gat in de heg hebben geknipt om zich toegang te verschaffen. Maar ze vinden altijd wel iets waarop iemand dan een minimum strafje krijgt en waarop de rechter niet hoeft uit te spreken waarom of ze dat gedaan hebben. Dus dat is een steeds terugkerende zaak en daar zijn we eigenlijk dus nog mee bezig. En wij niet, we zitten met z'n tweetjes, maar er zijn echt heel veel mensen mee bezig. En het wordt ook niet erg veel in de pers opgepakt. Ik denk dat dat ook niet zo interessant meer is. Maar in België zijn er ook zelfs een aantal parlementsleden die zich daarmee bezighouden. En dan komt het wel dichter bij de politiek.
Nou, het is inderdaad een politiek vraagstuk. Ondanks het feit, als ik zo kijk, toen ik een kind was, waren er reusachtige vredesdemonstraties. Toen ging het in eerste instantie om deze kernwapens. Zoals jullie zeggen, is het een beetje uit het beeld gerukt tegenwoordig. Ook de politiek praat er niet meer over. Maar sinds 11 september komt het toch weer aan de orde. George Bush die heeft een nieuw plan. Dan ging het om kleine, gerichte kernwapens. Weten jullie daar meer over?
Ja, deze kleine kernwapens die bestaan al langer. En het is een poging om de drempel voor het gebruik van kernwapens steeds verder te verlagen. En het idee van deze kleine kernbommen, zoals tenminste door Bush uitgesproken, is dat zij in staat zijn met deze kernbommen om diepliggende bunkers waarin zogenaamd terroristen zich verschuilen houden, om die op die manier uit te schakelen. En het is een manier om het gebruik van kernwapens een beetje goed te praten en aannemelijk te maken dat het mag. Maar in feite is het gewoon illegaal.
Maar hoe klein zijn die? Als er zeg maar een bunker ergens onder de dam ligt en ik woon in Amsterdam-West. Als die bunker opgeblazen wordt vanwege die terroristen, dan krijg ik dan daar ook wat af? Of hoe moet ik mijn kleine kernwapen voorstellen?
Ja, ik denk niet dat Amsterdam er dan nog is, als zoiets dergelijks.
Zo klein zijn die dus niet.
Nee, maar...
En de verdere gevolgen daarvan spreken natuurlijk ook mee. Hè? Want het gaat natuurlijk met kernwapens niet alleen om de directe inslag, maar het gaat ook om de gevolgen. Dus je hebt altijd straling, hoe dan ook. Dus mensen die zullen dan in de eerste instantie wel in een kleiner gebied sterven, maar uiteindelijk zal het een veel breder verspreidingsgebied hebben. En je krijgt dus al de gevolgen die je ook hebt met een gewoon groot kernwapen, heb je ook met kleine kernwapens. Dus je krijgt een vuurwind, waardoor dus een heleboel mensen zullen verbranden in de buurt. Dus op een kelder in Amsterdam, nou dan denk ik dat er een heel groot gebied gewoon ten dode opgeschreven is.
Dus tot
toch een massavernietigingswapen.
Tot aan de kust en zo. Dus zo klein zijn al deze kernwapens nog steeds niet.
Nee, ze proberen zich er ook af te maken door bijvoorbeeld te zeggen, nou, maar als wij nou een klein bommetje gooien ergens op een ver eiland in de Stille Oceaan, is dat dan ook verboden? En dat is natuurlijk gewoon een strikvraag, want in feite bedoelen wij in onze processen zo'n bommetje niet. Wij zijn wel tegen kernproeven, maar dat is een ander verhaal. Dit gaat over massavernietigingswapens, die bedoeld zijn om dus op grote gebieden, op bijvoorbeeld een leger in te zetten. Denk maar eens wat er gebeurt als ze zo'n klein wapen inzetten op een peloton mensen. Moet je nagaan wat er dan gebeurt.
Jezus Christus.
Ja, dat is niet lekker, nee.
Nou, dat is de visie van de Verenigde Staten. We hebben het al eerder gehoord. De Atomic Club, die is een beetje groter. Hebben jullie, zeg maar, een klein lijstje van landen die nog kernwapens hebben? Behalve, zeg maar, Frankrijk, de Verenigde Staten. Wie hoort er dan nog bij?
Ja, dat weet Guido alles van.
Engeland is net al genoemd. En verder is er nog Rusland en China. Dat zijn nog officiële kernmachten. En verder zijn India, Pakistan en Israël de onofficiële kernmachten.
Onofficieel heet dat, dat ze zeggen nee, we hebben dat niet, maar men weet dat ze dat hebben omdat ze kernproeven doen? Of,
Ja.
Nou, het lijkt dat het de publieke opinie in het Westen best vertrouwen dat meneer Blair en meneer Bush heeft, ik niet. Maar hoe zit het dan nu met al deze andere landen? Nou, India en Pakistan die zijn sinds jaren bijna aan het oorlogsvoeren. En iedere keer dat het een beetje uit de hand loopt, is men bang dat zij deze bommen echt gaan gooien. Hoe groot denken jullie is deze kans?
Nou ja, het blijft natuurlijk koffiedik kijken. Maar ik denk dat als er opeens een heftig conflict zou zijn waarbij veel belangrijke mensen geraakt zullen worden. Want dat scheelt allemaal. Hè? Of je parlementsleden hebt of dat je een achterbuurt raakt. Ja, zo cynisch ben ik, maar zo is het gewoon. Dan denk ik dat ze dus heel snel ook kernwapens in gaan zetten. India heeft gezegd, wij zullen nooit als eerste kernwapens inzetten. Pakistan zegt, wij zullen het alleen maar gebruiken voor op het laatste moment. Maar wat is het laatste moment? Wie beslist het? Veronderstel dat een of andere generaal die ziet dat hij dit niet redt op een bepaald front. En heeft wel kernwapens achter de hand. Wat gaat hij doen? Zeker als hij de beslissingsbevoegdheid heeft en hij hoeft alleen maar op een knop te drukken. Dus het is hartstikke fragiel, zulke afspraken. En ik ben echt bang dat daar het een keer gaat gebeuren. Wat natuurlijk ook een enorme eng gebied is, dat is natuurlijk bij Israël. Wat gaat Israël doen als op een gegeven ogenblik Irak toch een raket heeft met chemische toestand die in de buurt van Jaffa komt? Kun je wat ze dan gaan doen? Wij hebben ook, nou dat gaan ze nooit doen weer, zo'n vluchtelingenkamp totaal in de prak poeieren. Maar ze hebben het wel gedaan. Jenin bedoel ik dan. Maar dat is, ze doen het wel. Ik bedoel, ze zijn dus in staat om geweldige oorlogsmisdaden te bedrijven. En als in het nauw gebracht worden, wie zal mij garanderen dat ze dan hun engste dingen niet in gaan zetten?
Nou, het is altijd zo'n beetje dichtbij. Als deze kernwapens er zijn, dan lopen we altijd gevaar uit. Maar feitelijk, tot mijn beste weten, is behalve zeg maar, bij proeven in geen oorlog sinds 1945 een kernwapen ingezet. van reactionairen en van wapenfreaks hoor je voortdurend. Ja, maar eigenlijk zijn het deze kernwapens die dus de oorlog beperkt houden. In hoeverre klopt het en in hoeverre klopt het niet?
Hebben jullie dan...
ja, dat ja, argument is bekend. Dat valt niet te bewijzen, maar het tegendeel ook niet. Het enige is dat zolang ze er zijn, is er een mogelijkheid dat ze ooit gebruikt worden. En ja, we hebben bij Hiroshima en Nagasaki gezien, kennelijk is Amerika in staat te gebruiken. En in enkele minuten meer dan 200.000 mensen de dood in te jagen. Waarom zou dat nu niet meer kunnen? Nou, dat weten we alleen. We hebben alleen de zekerheid dat het nooit meer gebeurt als die kernwapens weg zijn. En daar vechten we voor.